Welkom bij een nieuwe aflevering van het Team van de Week. En dit is natuurlijk niet zomaar een Team van de Week, want we hebben natuurlijk net een maand aan WK-voetbal gehad. Natuurlijk afgelopen zondag de finale tussen Argentinië en Frankrijk. En wij gaan voor jullie een elftal van de week gaan we af en bespreken met de elf beste spelers. En dan hebben we nog een bank van zeven spelers die net niet die basiself gehaald hebben. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, hoe gaat ie?
Ja, afkick verschijnsel, hè? Zo noemen ze dat, hè? Ja, nee. Yeah. Ja, mensen die kunnen zich vermaken met WK darts. Maar nee, dat zit niet in mij om darts te kijken. Maar goed, vanavond hebben we in ieder geval nog EFL Cup en Copa del Rey. Dus we vermaken ons wel prima richting de kerst. Dus geen probleem.
Komt allemaal helemaal goed.
Absoluut.
Natuurlijk ook oefenwedstrijdjes in de Eredivisie die op gaan komen.
Ja, oefenwedstrijden, daar ga ik niet voor.
Het is toch wel iets.
Dit is
maar goed.
Een beetje competitief voetbal. Weet je, de EFL Cup. Tenminste,
Gaat ergens om, inderdaad.
Absoluut.
Laten we maar gelijk beginnen met het elftal. En dan beginnen we met de keeper. En dat is voor Nederlanders, maar ook denk voor wel meer mensen in de wereld, toch wel een beetje de gestoorde gek van het WK, maar goed gek. Met die blauwe streep door zijn haar heen. Emi Martinez van Argentinië.
Ja, je hebt het over blauwe streep, maar weet je wat het was?
Dat is toch, voor mij was het idee om de vlag in zijn haar te hebben. Maar...
Het was de vlag van Argentinië, ja. En er zat ook nog een soort geel zonnetje erin, hè, vlag van Argentinië. Ja, prettig gestoord. Ja, ik moet zeggen dat ik stoorde me er niet aan. Wel bijna. En dat heb ik niet snel met voetballers. Ja. Dus als het je lukt om mij bijna te irriteren, dan ben je inderdaad wel echt dan heb je het echt goed voor elkaar gekregen. Ja, ik moet zeggen, als we beginnen met zijn sportieve prestaties. Ja, geweldige keeper. En dat is hij eigenlijk al toen hij bij Arsenal, toen hij in de periode toen Leno geblesseerd raakte, hij erin kwam, in de coronaperiode. Toen was hij al heel goed. Toen dachten we, ja, deze man is eigenlijk 10 jaar reservekeeper van Arsenal. En maakt nu pas eigenlijk minuten. Maakt nu aardig wat wedstrijden, speelde die achter elkaar. Ook bijvoorbeeld in die FA Cup run, toen Arsenal de FA Cup won. Maar was natuurlijk ook de wedstrijd tegen City bijvoorbeeld heel sterk. Toen dachten we al, ja, dit is eigenlijk een keeper die we 10 jaar niks van gehoord hebben. Maar ja, toch best wel een aardige keeper blijkt te zijn. Nou ja, hij is toen naar Aston Villa gegaan, waar hij het uitstekend heeft gedaan. Is toen eigenlijk ingerold in als keeper van Argentinië. Nou ja, hij is belangrijk geweest in de Copa America run. Toen hij is belangrijk geweest nu alweer op het WK. Tegen Nederland strafschoppenserie gewonnen. Tegen Frankrijk strafschoppenserie gewonnen. Je had natuurlijk ook keuze tussen Livakovic en Bounou.
Ja.
Alleen als jij 2 strafschoppenseries pakt in 3 wedstrijden, je wint het WK.
Mm-hmm.
Ja, dan lijkt het voor mij dat er geen twijfel in zit wie uiteindelijk dan het doelman van het toernooi moet worden. Ja, dat is dan toch deze Emi Martinez. En ja, zijn moves, hè, wat hij naar de wedstrijd doet of tijdens een penalty-serie, of dat hij tijdens een penalty-serie ballen wegtrapt. Of, ja, dat kunnen wij hier niet voorstellen, maar dat is wel daar. Doen ze echt alles om te winnen. En die winnaarsmentaliteit die ze hebben, hebben ze uiteindelijk wel, mede daardoor zijn ze wel, hebben ze wel het WK gewonnen. En dan kan je ervan vinden wat je wilt. En je kan het nog zo gek vinden. En je kan het nog zo raar vinden. Alleen, door die gekke maniertjes, hebben ze wel het WK gewonnen. En ondanks dat wij het natuurlijk niet kunnen waarderen, ook mede omdat het tegen Nederland gebeurde, dat die Van Gaal een soort van een idioot... idioot verklaarde en Noppert tot idioot verklaarde. Ja goed, moet natuurlijk niet aan Van Gaal en Noppert zitten, hè? Want dan worden we hier helemaal gek in Nederland. Maar ja, hij heeft uiteindelijk wel, staat hij met de beker in zijn handen. En wat hij na afloop deed, natuurlijk met die trofee van de keepers trofee. Nou, even voor zijn geslachtsdeel. Ja, dat is wel, is wel gek, is gestoord. Alleen, ik denk dat hij daarmee wel wilde laten zien van, iedereen kan zeggen wat hij wil, maar ik ben keeper van het toernooi en we hebben het WK gewonnen. Dus zo gaat het daar met de emoties. Die kunnen ze soms niet zo goed onder controle houden. En, maar goed, hij heeft wel het WK gewonnen.
Zeker, maar ook de manier waarop hij die penalty series deed. Ik bedoel, ik heb zelden een keeper gezien met zoveel zelfvertrouwen een penalty-reeks ingaat.
Ja, maar hij is een penalty-killer.
Ja, maar ook als je het vergeleek met Lloris in die finale, met die penalties, dat was echt een wereld van verschil.
Ja, maar goed, Martinez is dat gewend. Martinez is een penalty killer. Nou, hij pakte in de Premier League, heeft hij ook een aantal strafschoppen gepakt, hè, bijvoorbeeld van Bruno Fernandes. Toen hij ook voor het publiek heel gek ging doen. Als je dat kan herinneren, hij pakte een strafschop van Bruno Fernandes en ging voor het publiek op Old Trafford ging hij helemaal gek doen. Dus ja, dat gedrag is niet nieuw. Ja. Dat heeft hij wel. Alleen ja, nu op dat toernooi zo allemaal wedstrijden kort op elkaar, dan is dit toernooi natuurlijk meer zichtbaar. Mm-hmm. Maar ja, zijn wel de maniertjes die je soms dat extra kan geven om uiteindelijk ja, zo'n wereldtitel te winnen. En uiteindelijk, ja, leuk en aardig, maar hij wint de wereldtitel. Dus wat de wereld van hem vindt, ja, zou echt een worst wezen. Want hij staat toch wel mooi met die titel in handen. En ja, daar gaat het om uiteindelijk.
Zeker, hij had nog de redding van het toernooi ook op absoluut, die, ja, die allerlaatste kans.
Kolo Muani. Ja, hoe vaak zou die bal er wel niet ingaan? 8 van de 10 keer gaat hij erin. Ja, en dan, ja, hij pakt dat die bal van Kolo Muani, pakt de penalty serie. Ja, dan verdien je het wel om speler, om een keeper van het toernooi te worden. Dus vandaar Amy Martinez.
Absoluut, en helemaal terecht inderdaad.
Kleine SO ook naar Livakovic en naar
Boom,
die ook geweldig waren. Alleen ja, die staan niet met de wereldtitel in handen.
Nee, maar zonder die twee zouden Kroatië en Marokko denk ik niet zo ver gekomen zijn. Dus
zeker, dat waren ook, dat is dan als je 2 en 3 van het toernooi. Alleen ja, Martinez 2 penalty series, redding van het toernooi, wereldtitel. Ja, dat geeft dan toch net de doorslag.
Ontkom je er niet aan inderdaad. Gaan we naar de verdediging. En daar komen we als eerste iemand tegen die de finale verloor. En dat is Dayot Upamecano.
Ja, nou ja, voor Upamecano had ik ook nog 2 andere opties. Eentje ervan zit nog op de bank.
Ja.
De andere heeft het net niet gehaald. Ook mede omdat hij in de finale penalty weggaf. Speelde wel echt een goed toernooi. Nicolas Otamendi. Maar vond ik het minst spectaculair dan bijvoorbeeld de rest die erin staat. Dus mede ook door die penalties, of die penalty die hij weggaf in die finale. Staat hij er niet in, maar hij speelde voor de rest wel echt wel een goed toernooi. Niet heel opvallend goed, maar wel echt een heel goed toernooi. Maar die heb ik dus niet gekozen. Maar ja, Upamecano wel. Ja, was eigenlijk in de finale ook heel goed. Een aantal keren heel belangrijk opgetreden. Toen er nog 2-0 stond. Hè. Bijvoorbeeld op schot van Messi dat hij ervoor ging liggen. Ja, eigenlijk een heel sterk toernooi. En het is eigenlijk, hij heeft een heel sterk seizoen. Want bij Bayern München is hij ook heel erg goed. En hij is wel echt aan het leren. En hij is wel echt bij Bayern München, heeft hij stappen gemaakt. Ja, wat vooral bij hem opvalt is zijn snelheid, zijn duelkracht. Ja, hij is soms wel iets te gretig. Dat hij soms iets te graag en iets te veel een duel aan wil gaan. Ja, dat is, moet hij leren verbeteren. Dat is wel één ding wat soms nog wel eens opvalt. Maar ook vooral zijn voetbal het vermogen. De eerste wedstrijden van Frankrijk, toen ja, eigenlijk Frankrijk had toen helemaal geen tegenstand of weinig tegenstand. Ja, toen was hij degene die aan de bal, ja, had hij de meeste paasjes van het elftal. Was hij degene die opbouwde, gaf hij ook schitterende lange paasjes, korte paasjes. Ja, opbouwend voetbal, ijzersterk. En dan ook nog zijn snelheid en fysiek. Een ontzettend imposante verdediger die dit toernooi mij echt heeft opgevallen. Mij is opgevallen en ja, het is echt een geweldige verdediger die bij Bayern München eigenlijk ook niet meer onomstreden is. Ja, je kan hem er niet meer uithalen. Ja, bij Bayern München goed, nu op het WK, op die leeftijd. Ja, toch met een Frankrijk wat toch wat beschadigd was. Hè. Nou, je had geen Kante, had hij niet voor zich. Pogba had hij niet voor zich. En dan op die leeftijd zo op een WK zou uitblinken. Ja, is hartstikke knap. Dus ja, vandaar toch Dayot Upamecano. En ja, buiten dat hij van hem genoten heb in de duels, waar hij heel sterk was, heb ik ook echt van zijn voetbal het vermogen genoten hoe eigenlijk achterloos hij die ballen neer kan leggen. En ja, vandaar dat ik uiteindelijk toch gekozen heb voor Dayot Upamecano.
Ja, en wat je het meeste bijbleef, inderdaad, die ingreep nog op het schot van Messi.
Ja, ja, de finale, hij zorgde er wel voor dat Frankrijk uiteindelijk de wedstrijd natuurlijk niet beslist wat. Want als het 3-0 was geworden, was het klaar geweest.
Ja, natuurlijk.
En hij hield Frankrijk in de wedstrijd. En, en dat bevestigde eigenlijk zijn sterke toernooi. Dus,
absoluut.
Ja.
Absoluut. En dan gaan we naar een van de andere drie verdedigers. En dat is denk ik voor mensen die niet heel veel van de Bundesliga afweten, denk toch wel de meest opvallende speler geweest van het hele toernooi. En dat is Gvardiol van Kroatië.
Ja, ik heb voor het WK een lijst gemaakt ook met spelers om in de gaten te houden. Nou ja, bij Kroatië had ik onder andere Gvardiol.
Ja.
Is ook geweldig geweest, dit toernooi. Ja, eigenlijk is er één man geweest die hem op die knie heeft gekregen. Dat is Lionel Messi.
Ja.
Ja, en dat is... Kan dat je mag. Zeggen... Dat mag.
Dat mag.
Dat mag. Want ik denk ook dat hij... Dat hij ook nog wel trots mag zijn, weet je wel. Dat hij door Lionel Messi... Weet je wel, dat is mooi. En, maar voor de rest... ja, wat ik over Upamecano zeg, kan ik ook over hem zeggen. Ja, fysiek ijzersterk. Mm-hmm. Snel, kan de ruimtes heel goed verdedigen. Intelligent. Anticipeert heel erg goed. Maar is ook iemand die heel goed kan indribbelen. Je ziet hem ook af en toe echt het hele veld overstormen. Hè? Wat Sergio Ramos bijvoorbeeld had. Dat hij wel eens van achteruit naar voren ging rennen. Dat heeft hij ook op bepaalde momenten in de wedstrijd. Dat hij eigenlijk gewoon mee naar voren gaat. En ook zijn voetballend vermogen. Is iets wat bij Leipzig vooral heel erg opviel. Zijn voetballend vermogen van achteruit. Ja, valt bij... Heeft hij dit WK ook weer laten zien. Ook heel veel... ja, goede paasjes geven. Ook paasjes achter de verdediging. Of paasjes tussen de linies. Ja, iemand die de opbouw verzorgt. En hij geeft wel eens rond de 130, 140 paasjes per wedstrijd. Dat is echt een ongelooflijk aantal. Zeker voor een centrale verdediger. Ja, dit is eigenlijk de verdediger voor de toekomst.
20
passen. En als ik aan jou zeg, één moment van Gvardiol dit toernooi. Waar denk je dan? Als ik zeg één moment die je... Gelijk als ik zeg Gvardiol, waar aan je dit toernooi herinnert. Ik denk dat iedereen één moment zou zeggen.
Nou ja, ik heb er een paar. Ik weet niet of ik precies het moment heb waar je op doelt. Maar ik heb één moment wat bij mij gelijk naar voren komt. Is die verliezersfinale. Dat hij echt 3 of 4 keer ging die mee. Waarbij zelfs één kans voor één moment was zelfs dat hij nog een penalty had moeten krijgen. Maar ja, dat is hem voor mij. Maar ik denk voor mij weer een andere.
Nou, dat is wel een van de momenten. Ja, dat is inderdaad iets wat ik zei. Hè, dat hij ook heel vaak mee naar voren gaat. Dat hij eigenlijk een soort van Sergio Ramos-achtig gewoon mee naar voren gaat. Zeker als hij bijvoorbeeld dat hij doordekt. Dat hij de bal middenlijn verovert of rond de middenlijn. Dat hij ook dan ook gewoon
mee gaat.
Naar voren toe. Ja, nou ja, goed, ja. Hij had de penalty kunnen krijgen. Maar eigenlijk bedoelde ik eigenlijk een ander moment. Een verdedigende actie.
Die tackle.
Tackle op Lukaku.
Ja.
De tackle op Lukaku, maar ook zijn intelligentie om bijvoorbeeld niet de bal, ja, wel eens zo'n blok die je neerzet, eigenlijk gewoon met gewoon zonder idee. Je zet je voeten tussen en dan hoopt dat je hem hebt. Maar hij zette zo zijn voeten tussen dat die bal niet uit zou gaan voor de corner of niet richting eigen doel zou gaan, maar dat hij gewoon recht richting de zijlijn zou gaan. Dus ook op de juiste manier, juiste tempo, die daar blok neerzetten, waardoor die bal uiteindelijk ook nog uitgaat en niet richting eigen goal of richting een corner, waar er nog een corner uit kon komen. Ja, dat vond ik wel het meest indrukwekkende, iets wat je echt bijblijft. Maar hij was dit toernooi echt geweldig. En ik moet zeggen, hij, dit seizoen dat hij uitstekende blessure, waardoor hij ook met die masker speelt, dat hebben ze. Ja, hij begon eigenlijk heel matig aan het seizoen. Maar datzelfde geldt ook voor Leipzig. Heel Leipzig was heel zwak. Verdedigend was het echt dramatisch. Ik vond dat hij de laatste 2 weken dat hij al voor het WK dat hij al op gang begon te komen. Dat hij, nou ja, wat ik zei, dat opstomen per wedstrijd deed hij ook in de laatste wedstrijd van Leipzig. Dat ik dacht, zo ja, Gvardiol zit er nu weer lekker in. En Leipzig draaide wat beter. Gvardiol begon wat beter te draaien. Dat ik dacht, ja, dit ben ik wel heel erg benieuwd hoe hij dit op het WK zou doen. En nou ja, zo gebleken. Zo'n toernooi. Zo'n geweldig toernooi. Ja, er gaat een mooie club voor hem aankomen. En die gaat de komende jaren voetbal domineren als het gaat om centrale verdedigers. En zoals iedereen genoten van Josko Gvardiol.
En hij heeft nog wel een jaartje of 15, 16 te gaan. Dus,
ja, kijk, hij was vorig jaar al. Hij was vorig jaar natuurlijk een van de beste verdedigers in de Bundesliga. Waarin zijn passing al vrij centraal stond. Hij is echt iemand die de opbouw van achteruit verzorgt. Als je dat dan koppelt met zijn duelkracht. Ja, zijn intelligentie, zijn snelheid. Heeft hij echt alles voor een centrale verdediger. En hij is ook iemand die eigenlijk het zo, waarin Upamecano bijvoorbeeld wel eens als een achterlijke debuut soms ingaat, om het zo even te noemen, doet Guardiola dat niet. En dat zag je bij het moment van Messi. Het is niet iemand die dan probeert een tackle neer te zetten of echt heel fel. Hij probeert het echt heel erg netjes en schoon te houden. En ja, bijvoorbeeld bij Messi gaat het dan mis, want Messi is te goed.
Mm-hmm.
Maar ja, Guardiola is dan zo'n speler die dan ja, net iets anders is dan Upamecano. Maar het ook heel veel vergelijkingen, zoals het voetbalvermogen bijvoorbeeld. En, alle twee in de Bundesliga.
Ja.
Kleine vergelijking. Dus ja, iedereen zou zeggen, iedereen volgt de Bundesliga. Want,
absoluut. Valt genoeg te zien in de Bundesliga, inderdaad. Dan gaan we naar de laatste van de drie verdedigers, die overigens ook in de Bundesliga gespeeld heeft.
Ja.
En die kennen we natuurlijk voornamelijk van aanvallende spel. Maar hij liet het WK ook heel veel verdedigend werk zien. En dat is Hakimi van Marokko.
Nou, Magiel, jij hebt mijn tekst, heb je al gezegd. precies wat ik wilde zeggen. Ja, Marokko speelt natuurlijk iets anders. Hè? Weet je, alle Atletico Madrid, hè? De trainer, Wahid Regragui. Is ook gecharmeerd van Simeone. Ja, en speelt natuurlijk ook. Je speelt ook met een elftal Marokko. Waar je natuurlijk niet als een gek kan gaan aanvallen.
Nee.
Ja, en als jij spelers hebt, bijvoorbeeld als. Nou ja, er komt misschien Sofyan Amrabat, die misschien ook in het elftal staat. Hè? Die echt geschikt is voor dit spel van Marokko. Ashraf Hakimi is natuurlijk bij Paris Saint-Germain meer gewend om te aanvallen. Hij staat natuurlijk ook. Speelt natuurlijk ook in een andere formatie. In een vijfmans defensie waar hij toch een stuk hoger op het veld staat. Ja, is er nu met vier verdedigers, moest hij ook veel meer verdedigen. En het viel op dat hij daarin ook heel sterk was. Hij is degene geweest met de meeste tackles op het hele WK.
Ja.
En dat vind ik toch bijzonder. Dat ik denk, ja, dat is toch iets anders dan dat hij gewend is. Hij is natuurlijk iemand die aanvallend opzicht, en dat heeft hij op dit WK ook gedaan hoor.
Mm-hmm.
Wel minder vaak daar bij Paris. Want ja, je speelt dan toch net in een heel ander elftal en een heel andere rol heb je. Maar dat ik dacht, ja, in verdedigend opzicht. Het is wel iemand die echt door het gaatje ging. In verregend opzicht echt alles gaf. Nou, eigenlijk gaf iedereen bij Marokko alles. Anders zouden ze nooit zo ver kunnen komen.
Klopt.
Maar ja, ook bijvoorbeeld tegen Mbappé. Op één moment nadat hij bij hem de andere kant op draaide, waar die 2-0 uitkwam, had hij hem ook wel heel aardig in bedwang. Ja, de Hakimi die in verregend opzicht heel sterk was. Maar ook in de combinatie met Unai, combinatie met Ziyech. Technisch ontzettend vaardig, goed aan de bal. Iemand die ontzettend veel meters aflegt. Ja, het is een geweldige speler. Die bij Paris Saint-Germain ook heel erg goed in zijn vel zit dit seizoen. Heel belangrijk is dit seizoen. Ja, en eigenlijk een ontzettend bepalende speler is geweest dit toernooi bij Marokko. Omdat hij ontzettend veel meters kan afleggen. En zowel aanvallend als verdedigend zijn bijdrage heeft geleverd. Ja, vooral wat ik al zei, de combinatie, de driehoek met Unai en Ziyech. Heb ik van genoten dit WK. En vandaar dat ik de enige back in dit elftal, of de enige back in het elftal is Ashraf Hakimi, die ik dan toch maar als centrale verdediger heb neergezet in dit elftal, want dat was de enige optie, maar hij staat er wel in, want het is en blijft wel een verdediger.
Het is ook heel erg terecht dat hij erin staat.
Zeker. Ja, je had ook Juranovic kunnen kiezen. Kroatië ook heel erg goed.
Ja.
Theo Hernandez.
Ja.
Vond ik goed. Hij heeft alleen wel tegen Engeland en tegen Argentinië heeft hij toch gefaald. Dat ik toch bij mezelf denk,
de finale was toch hij niet goed hoor.
Nee. En finale was hij echt dramatisch. En tegen Engeland gaf hij die penalty weg.
Ja.
Dus dat heeft er toch voor gezorgd dat hij dan toch net niet erin staat. Terwijl ik vond dat hij wel echt van hem genoten heb. Van zijn aanvallende drang vooral. Absoluut. Samen met Mbappé. Maar Ashraf Hakimi is gewoon dit hele toernooi heel goed geweest. En dan ook nog even tegen Spanje dat moment even een panenka. Ja, dat is gewoon. Dat is gewoon. Op zo'n belangrijk moment een panenka doen. Ja, dan ben je wel echt ijzig kalm. En dat hij zei. Het is,
absoluut.
Ja, geweldige respect.
Absoluut. En dan gaan we naar het middenveld. En dan beginnen we gelijk met iemand die zijn laatste WK gespeeld heeft. Vermoedelijk. Luka Modric. Maar hoe oud is die nou ongeveer? 37. Ik zou het niet zeggen.
Nee, als je hem.
Soms
hij
wel.
Hij is 37. Ja. En hij heeft ook een aantal verlengingen gespeeld in dit toernooi.
Mm-hmm.
Verlengd tegen Japan. Nou, okay, daar ging hij dan wel na 10 minuten eruit. Maar ook tegen Brazilië verlenging. Ja, wat moet je ervan zeggen? 37. Maar als je hem ziet dat hij eigenlijk overal op het veld loopt hij, staat hij. Als je hem ziet bewegen over het hele veld, dan denk je echt, dat kan niet. Dan moet je echt, soms denk ik dan, hij moet echt zijn paspoort laten zien. Want het kan niet dat hij 37 is. Want dat kan niet, iemand van 37 die zo over het veld heen beweegt, loopt, langs mensen dribbelt, rushes maakt. Ik denk als ik 37 ben en ik probeer dit, dat ik alles in mijn lichaam breek. Dat denk ik echt. Want dat is echt niet normaal. Maar ja, als je ziet hoe hij over het veld beweegt, hoe die aanspeelbaar is, zijn passing, korte pas, lange pas, het veld, het spel openbreken. Ja, ik zou zeggen, als je de wedstrijd tegen Brazilië bijvoorbeeld, dat was hij echt waanzinnig goed. Het hele middenveld was goed, maar als je ziet hoe Modric achterloos speelt, op gevoel, het is een waanzinnige voetballer die op zijn 37ste, nu twee WK's op rij, heeft hij toch wel Kroatië naar de tweede en naar de derde plek gebracht. Dat is knap. Voor een land met 4 miljoen inwoners is Modric gewoon ontzettend bepalend geweest. En is hij gewoon twee keer op rij tweede en derde van de wereld geworden. En dat is heel knap. En hij is 37. 37. Maar ja, hij voetbalt echt alsof hij 25 is. En je hebt echt het gevoel dat hij op dit tempo nog een jaar of 15 mee kan gaan. Is sowieso zijn laatste WK geweest. Maar ja, voor je gevoel denk je dat hij nog wel door kan tot het WK van 2038. Je kan er natuurlijk heel veel over kwijt. Maar hij is eigenlijk een van mijn favoriete spelers van de laatste jaren. Ik kijk eigenlijk heel graag naar Modric. Omdat hij zo fijn beweegt over het veld. Die buitenkant paasjes die hij achterloos geeft. Het lijkt zo simpel wat hij doet. Eigenlijk, we zijn zo gewend wat hij doet, dat het allemaal niet meer zo heel bijzonder is. Wat hij doet. Dat gevoel krijg ik soms. Omdat hij het zo vaak doet en zo vaak heeft laten zien, dan lijkt het net alsof hij gewoon een zak chips uit de zak, weet je wel, uit de schappen pakt. Zo'n handeling. Zo'n handeling doen wij natuurlijk altijd. De deur op slot doen. Weet je? Zo'n handeling, zo'n gevoel heb je bij hem. Dat het gewoon zo normaal is geworden. Maar dat is helemaal niet normaal op je 37ste. Geweldig toernooi. En ik mag hopen dat hij afsluit op het EK. Zijn internationale carrière afsluit op het EK. Dat gun ik hem nog. En hij is aankomende zomer nog te bewonderen. Mm-hmm. Hier in Nederland, hè? De Nations League.
Ja,
de Rotterdam. Ik ga even proberen als ik kan kaarten te regelen. Want
Rotterdam en
even Modric live kijken is wel wat we nodig hebben. ik denk dat iedereen er wel mee eens is met Luka Modric.
Natuurlijk. Ik bedoel, En misschien op het volgende WK zien we hem net als Mandzukic als assistent.
Als assistent. dat zou. Ja, dat vond ik wel mooi. Mandzukic als assistent, dat had ik niet verwacht. Weet je,
nee.
Dat daar met zo'n pak.
Maar het is ook geen hoofdreden. Het is wel,
hij is geen hoofdreden, hij liep wel met pak. Op een gegeven moment. Ik denk, is niet iets wat ik achter hem heb gezocht. Maar wie weet. En wie weet is hij op zijn 41ste. 40ste is hij nog bij. Je weet het niet.
Je weet het nooit.
Dan waarschijnlijk niet als basisspeler. Maar misschien een soort van Dani Alves rol. Weet je wel. Gewoon voor de groep erbij.
Mascotte inderdaad.
Ja, maar Dani Alves die zat er eigenlijk ook bij. Alleen voor de groep. En mocht dan tegen Cameroen een minuut te maken.
Ja.
Gewoon niet in de basis. Nou, wie weet voor Modric. Maar ik hoop dat hij in ieder geval op het EK in Duitsland over anderhalf jaar, dat hij dan in ieder geval nog bij is.
Ja, en dat hij gewoon op het goede moment stopt.
Zeker. Dat misschien dat hij dan met een Europese titel kan stoppen. Je weet het niet.
Ja, je weet het nooit. Gaan we naar de volgende middenvelder. Die is iets jonger. Ook vanuit Marokko. En dat is Soufiane Amrabat. Want hij is natuurlijk net al even genoemd. Maar
ja, kijk, jij kent mij en jij weet dat ik een aardige fan ben van Soufiane Amrabat.
Ja.
Ik heb natuurlijk ook beelden laten zien. Ik heb zelfs toevallig nog gisteren een oud podcast van ons terug beluisterd. Dat doe ik nooit. Het was van eind augustus toen Fiorentina Napoli. Toen hij eigenlijk de beste man op het veld was. En toen sprak ik al over hem hoe goed hij is. Hoe goed hij is zonder bal. Als het gaat om positioneel en zijn fysiek, maar ook gewoon zijn techniek, hoe die, als hij onder druk staat of in lastige situaties, dat hij daar onderuit kan dribbelen. Maar ook gewoon zijn voetballend vermogen. Het is ontzettend goede middenvelder. Die vind ik dit toernooi, omdat natuurlijk bij Marokko is het natuurlijk een heel andere speelstijl. Het is toch veel meer verdedigend, dat hij aan de bal stukken minder heeft kunnen laten zien dat hij bijvoorbeeld bij Fiorentina heeft laten zien. Dat hij echt heel goed kan opbouwen. Dat hij echt heel goed is aan de bal. Dat hij heel goed inzicht heeft dat hij eigenlijk het spel heel goed kan verdelen. Dat hoop ik als hij naar een grotere club gaat straks. Waar ze toch dominante voetbal spelen. Dat hij dat ook nog kan laten zien aan de wereld. Want hij kan echt heel goed voetballen. Want ik heb een paar berichten gelezen van mensen. Ja, hij wordt toch meer als sloper gezien. Terwijl hij eigenlijk meer is dan alleen een sloper. Want hij kan ook echt heel goed voetballen. En hij is technisch ook heel erg vaardig. En we hebben op dit toernooi ook momenten gezien dat hij einde van de wedstrijd helemaal kapot. Maar dat hij gewoon nog langs 2-3 mensen kan dribbelen. Dat hij eigenlijk het hele veld over kan dribbelen. Ja, dat heeft hij ook. En die technisch vermogen gecombineerd met fysiek en voetbalvermogen. Ben ik eigenlijk al jaren groot fan van hem. En dat hij zo goed is dit toernooi bijvoorbeeld tegen grote landen. Tegen Kroatië, eerste wedstrijd. België tegen De Bruyne. Spanje, Pedri, Gavi, Busquets. Nou, was een van de beste drie middenvelders van het toernooi. In de groepsfase. Die drie waren echt geweldig. En daarna nog Bruno Fernandes, Bernardo Silva en Ruben Neves. Ja, dat zijn toch niet de minste middenvelders. Alleen ja, dat is zijn specialiteit. Want dat heeft hij vaak gedaan. Dat heeft hij een keer bij Hellas Verona. Was hij de beste man op het veld. Tegen Juventus. Bij Fiorentina was hij een van de beste mensen op het veld tegen Napoli. Een van de beste mensen op het veld tegen AC Milan. Tegen landskampioen AC Milan. Hè. Voor die wedstrijd leeft hij. En dat is wel een van de dingen. Daar verbaasde ik mij niet over. Er zijn toch mensen die zich daarover verbaasden. Maar ik had ook Sofyan Amrabat in mijn Once to Watch. In mijn spelers op de let had ik ook Sofyan Amrabat staan. Want ik wist dat hij goed was. Alleen ik was toch benieuwd op een WK hoe hij dat liet zien. Maar eigenlijk, op te scheppen, maar het verbaasde mij niet dat hij dit heeft laten zien. Dat verbaasde mij niet. Want ik weet dat hij op een groot podium tegen grotere ploegen, dat hij dit kan laten zien. Dus dat hij tegen dit soort grote landen dit heeft laten zien. Dat is voor mij niet nieuw. Alleen, het blijft wel leuk om het te zien. En ik hoop dat hij naar de Premier League mag. Dat hij straks bij een grotere club in de Premier League. Chelsea zocht nog een nummer 6. Ze wilden Edson Alvarez. Nou ja, Edson Alvarez of Sofyan Amrabat. Nou, dan weet ik het wel.
Het is natuurlijk een beetje, inderdaad. Het is natuurlijk een beetje de vraag wat je wil, inderdaad. Maar ja.
Ja, kijk, Sofyan Amrabat we hebben ook gezien, hij kan ook als sloper werken. Hij kan ook de rol van Edson Alvarez prima overnemen. Want ja, fysiek ijzersterk, verovert ontzettend veel ballen. Ja, maar hij heeft dus ook de technische gedeelte en het voetballende vermogen. Wat bijvoorbeeld Edson Alvarez dan weer niet heeft. Dus als je het aan mij vraagt, ik had Sofyan Amrabat heel graag bij Ajax willen zien. Zo'n paar maanden geleden. Ja, dat is nu onmogelijk. Dat gaat nu niet meer lukken. Ze hadden eigenlijk naar mij moeten luisteren, scouting van Ajax, een paar maanden geleden. Want toen was hij nog niet zo bekend als hij nu is, bijvoorbeeld.
Maar niet zo duur ook.
Nee, ja, nu gaat Fiorentina toch aardig wat vragen. En hij is sowieso in de winter al weg. Daar durf ik wel een man voor in het vuur te steken. Want na zo'n geweldig WK, een van de beste middenvelders op dit WK, dan zullen clubs niet slapen. En dat clubs aardig wat centjes over hebben om Sofyan Amrabat binnen te halen.
Absoluut. Absoluut. En ik denk dat de volgende middenvelder er ook wel eentje is die.
Die gaat alleen maar nog duurder worden, vrees ik.
Die wordt alleen iets duurder, inderdaad.
Ja.
Want er was dat Enzo Fernandez. Dat had ze. Wat was het? De trainer van Newcastle, Eddie Howe, die had al de verwachtingen een beetje getemperd. Dat hij waarschijnlijk iets te veel ging kosten al.
Ja, maar stel je voor, Enzo Fernandez en Bruno Guimarães op één middenveld. Ik denk dat met Newcastle zijn ze dit helemaal niet gewend, hoor. Die waren al helemaal gek met Bruno Fernandes. Maar als daar ook nog Enzo Fernandes naast staat, dan wordt het echt helemaal leid. Dan denk ik echt dat er rijen voor het stadion staan om alleen de wedstrijd te bezoeken. Dan moeten ze 2-3 stadions bouwen om erin te kunnen. Moeten ze het stadion eigenlijk verdriedubbelen. Moeten ze 3 keer capaciteit omhoog halen. Nee. Enzo Fernandes. Ik ga hier een take. Dat is een beetje een hot take. Misschien ook niet. Maar zonder Enzo Fernandez waren ze nooit wereldkampioen geworden.
Eens.
Kijk. De trainer Scaloni. Lionel Scaloni. De eerste twee wedstrijden was hij zoeken op het middenveld. Hè? De eerste wedstrijd speelde hij bijvoorbeeld met Paredes. En Papu Gomez speelde hij bijvoorbeeld op het middenveld. Papu Gomez was veel te aanvallend. Dus dat werkte niet. Tweede wedstrijd speelde hij met Guido Rodriguez. Maar ook Guido Rodriguez vind ik goede speler bij Real Betis. Maar viel door de mand. Was ontzettend slordig aan de bal. Had veel balverlies. Waardoor Argentinië ook niet... Ja, ook gewoon niet bijvoorbeeld Messi kon bereiken. Wat toch wel het allerbelangrijkste was. En wanneer werd Messi wel bereikt? Toen Enzo Fernandez erin kwam. Gelijk in diezelfde eerste goal... Waar die Messi scoorde tegen Mexico, de belangrijke 1-0... Begon bij Enzo Fernandez. En hij maakte dan zelf ook nog die 2-0. Dus eigenlijk die... Eigenlijk kan je zeggen, die invalbeurt tegen Mexico... Heeft Argentinië wereldkampioen gemaakt. Maar toen had Scaloni zijn puzzel gevonden. Zijn puzzelstukje gevonden. Maar toen werd het middenveld Enzo Fernandez, De Paul en McAllister. En die drie gingen er ook niet meer uit. Dat was het middenveld. En hij was eigenlijk gelijk de volgende wedstrijd tegen Polen. Want Rodrigo De Paul was de eerste twee wedstrijden dramatisch. Dus nog tegen Saudi-Arabië, tegen Mexico, leidde die ontzettend veel balverlies. Ja, was het gewoon echt dramatisch. En iedereen om me heen, als ik het op Twitter las of wat dan ook. Ja, die zeiden, wat is het voor een speler? Weet je, hij staat er alleen maar in omdat het bodyguard van Messi is. Dus, ja goed, ik ken Rodrigo De Paul. Hij was bij Udinese fantastisch. Hij was op dat Copa America was hij fantastisch. Maar Atletico, gewoon niet zo goed. Heeft hij eigenlijk weinig vertrouwen. Maar goed, heel veel spelers bij Atletico worden een beetje verneukt. Weet je, het is toch een ander soort manier van spelen. Je ziet het aan João Felix, die bij Atletico toch anders is. Bijvoorbeeld nu bij Portugal is geweest. Maar sinds Enzo Fernandez erin staat, is Rodrigo De Paul gelijk in de volgende wedstrijd tegen Polen, de derde groepswedstrijd, kwam hij tot 140 balcontact. Kwam hij tot 140 balcontacten en was hij opeens fantastisch. Was hij opeens 180 graden anders dan de vorige twee wedstrijden. McAllister scoorde die wedstrijd gelijk. Werd bepalender. De goals van Enzo Fernandez. Buiten dat hij in de opbouw ontzettend belangrijk is geweest. Om bijvoorbeeld de juiste spelers op de juiste snelheid aan te spelen. Waardoor het spel op gang komt. Zorgde hij ook voor de balans op het middenveld. Waardoor Rodrigo De Paul wat vrijer kon spelen. Waardoor McAllister vrijer kon spelen. Waardoor die in een kracht kwamen te spelen. En Rodrigo De Paul opeens een heel andere voetballer was. Dan dat hij de eerste twee wedstrijden was. Want ik al zei, hij kwam tot 140 balcontacten. Gaf het spel vorm op het middenveld. Was bepaald op het middenveld met zijn passing. Samen met Enzo Fernandez. Maar ook bijvoorbeeld Enzo Fernandez. Het gemak waarmee hij voetbalt. Het gemak waarmee hij ook onder druk de juiste pas kan vinden. In de opbouw heel belangrijk is. Je ziet hem ook altijd bewegen. Altijd om de bal vragen of hij nou onder druk staat of niet. Het is gewoon een pure voetballer die als zes kan spelen. En ook echt taakbewust kan zijn. Als Scaloni tegen hem zegt, jij bent de nummer zes. Jij blijft hier staan. En jij zorgt ervoor dat in de omschakeling dat we de bal weer veroveren. Nou, dat deed hij dit toernooi vlekkeloos. Hè. Als Argentinië wel eens de bal verloor, stond Enzo Fernandez vaak goed om de bal weer terug te veroveren. Maar het is ook iemand die eigenlijk continu gewoon aanspeelbaar is en continu de bal wil vragen. Maar ook iemand die echt ook, als het kan, als bijvoorbeeld een keer Paredes inviel, ging hij eigenlijk iets hoger op het veld staan. En toen was hij ook iemand die ook een beslissende paas kon geven, een goede steekpaas kon geven. Dus iemand die verschillende posities kan spelen en die in verschillende taken kan geven. Hij is jong speler van het toernooi geworden, Enzo Fernandez.
Ja.
Terecht. Meer dan terecht. Want zonder hem waren ze nooit wereldkampioen geworden. Want hij was gewoon de missing link op het middenveld. En het is een waanzinnige voetballer. Het is zo'n geweldige voetballer. Aan de bal, zonder bal. Want hij heeft ook dat temperamentvol. Ook iemand die echt je benen kan breken als het nodig is. Ik heb echt van hem genoten. En ik heb echt toevallig heb ik alle wedstrijden van Argentinië sinds Polen heb ik bekeken de afgelopen twee dagen. Noem me gek. Want ik wilde echt niet helemaal gekeken, alleen naar het middenveld. Dus ik heb alleen doorgespoeld als een van de middenvelders de bal hadden of een van de middenvelders de bal veroverde. Dus ik heb heel veel stukjes gekeken van bijvoorbeeld Enzo Fernandez en ook de manier van hoe hij beweegt. Als je ziet hem kijken, waar moet ik lopen, waar kan ik mezelf aanbieden en ook waar liggen de ruimtes, waar kunnen we bijvoorbeeld weer doorvoetballen, waar kunnen we bijvoorbeeld straks Rodrigo De Paul het best bereiken, zodat we straks Messi kunnen bereiken. Of waar kan ik McAllister bereiken, waardoor we Messi kunnen bereiken. Of waar moet ik lopen om Messi te kunnen aanspelen. Want hij speelt toch allemaal in de iets van Messi. Of waar moet ik staan als straks Messi balverlies leidt, zodat ik straks het werk van Messi kan opknappen. Ja, en hij is gewoon zo bepalend geweest, dat eigenlijk sinds Mexico, de tweede wedstrijd, dat hij in de basis heeft gestaan. En hij is er ook niet meer uitgehaald. Hij is geen seconde gewisseld. Ook geen seconde gewisseld. Omdat hij is zo bepalend geweest. En dan op je 21ste. Op je eerste WK. Invallen tegen Mexico. Dan gelijk de basisplek. En zelfs in de finale. In de finale was hij waanzinnig goed. Weer waanzinnig goed. Zoals hij ook tegen Kroatië was. En zoals hij het ook tegen Nederland was. En tegen Australië, tegen Polen. Vind ik dat knap. Op een WK-finale bijvoorbeeld tegen een van de beste middenvelders van dit toernooi, Griezmann. Ja, toch uit de wedstrijd spelen. Ja, waardoor Frankrijk het ook niet in het spel kwam. Het gemak waarmee hij speelt op een WK-finale. Op je 21ste. Ja, dat is krankzinnig goed. Dat is echt krankzinnig. Vandaar kon ik niet om Enzo Fernandez heen.
Absoluut.
We hadden het over Amrabat, een mooie transfer. Ik denk dat Benfica heeft hier 12 miljoen voor betaald. 12 miljoen. Ja. Dat is echt bizar. 12. Ja,
voor mij wat is het? River Plate.
Ja, wel wat bonus. Dus het kan nog wel oplopen tot 18 miljoen. Maar
25% is het voor mij nog wat ze bezitten.
Ja, dus er komt nog iets bij. Maar het is nog steeds een krankzinnig bedrag dat ze betalen voor zo'n middenvelder. Die niet alleen Argentinië naar de wereldtitel heeft geleid. Maar ook Benfica naar de groepswinst.
Mm-hmm.
Met Paris Saint-Germain. Ook een ontzettend belangrijke speler geweest. Dus. Wil je prijzen winnen, heb je Enzo Fernandez nodig.
Kennelijk wel, ja.
Daar ga je 100 miljoen plus voor moeten neerleggen. Dat is een middenvelder die de komende jaren voetbal gaat domineren. En Enzo Fernandez was geweldig, van genoten. En dat hij uiteindelijk jong speler van het toernooi wordt, lijkt me meer dan terecht.
Absoluut. En dan gaan we nog naar zijn collega op het middenveld. Net al even een paar keer genoemd. Rodrigo de Paul, de voetballer die af en toe geniale dingen doet, maar af en toe ook bloed onder je nagels vandaan haalt.
Ik moet zeggen, dit was voor mij de moeilijkste keuze. Niet omdat ik de Paul niet goed vond, maar juist omdat ik ook zijn teamgenoot, Alexis McAllister, ik twijfelde tussen die twee. Want ik wilde niet alle drie erin zetten, want dat vond ik overdreven. Om nou alle drie de middenvelders van één land te kiezen, ging mij te ver.
Ja.
Dus het was voor mij heel lastig. Want eerst was het weer Alexis McAllister, toen was het weer de Paul. Uiteindelijk heb ik voor de Paul gekozen. Ook omdat de Paul ontzettend belangrijk is geweest voor Messi.
Ja.
Heel belangrijk is geweest voor Messi. Rodrigo de Paul, ik had het over de eerste twee wedstrijden. Dramatisch. Dat je echt dacht, is dit een voetballer? Want ik las echt dat mensen dachten, is dit een voetballer? Mensen dachten echt, de enige reden dat hij erin staat is dat hij Messi's bodyguard is. Want van deze kan hij niks. Toen heb ik gezegd, dit is helemaal niet zo. Want het is echt een geweldige voetballer. Dat heeft hij laten zien. Alleen hij was, 1, totaal niet in vorm. Omdat hij bij Atletico heel matig was. En totaal bij Atletico ook heel weinig gespeeld had. Of weinig goede wedstrijden heeft gespeeld. Dus zijn vertrouwen was laag. En het had ook te maken met de vormgeving van het middenveld. Wat ik al zei. Pas met Enzo Fernandez begon het ook met bijvoorbeeld de Paul te lopen en met McAllister te lopen. Wat ik al zei, in de derde groepswedstrijd tegen Polen kwam hij tot 140 balcontacten. 140 balcontacten. En je zag dat hij ook elke keer bezig is met waar moet ik staan, waar moet ik lopen, waar kan ik aanspeelbaar zijn. Maar ook, hoe kan ik Messi op de juiste manier aanspelen? Waar moet ik staan om bijvoorbeeld straks Messi te kunnen aanspelen? Want daar gaat het toch om.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk niet, hoe kan ik scoren? Hoe kan ik Messi op de juiste manier aanspelen? En hoe kan ik Messi, en waar kan ik Messi op de juiste manier aanspelen? Hij was ook de speler Argentijn met de meeste paasjes richting Messi. En hij is ook de Argentijn die ook ontzettend veel meters maakt in de wedstrijd. Je ziet hem ook heel vaak dat hij bijvoorbeeld de rol van de rechtsback overneemt. Als de rechtsback even weg is. Dus hij is echt speelt in dienst van Messi, in dienst van het elftal. En dat is uiteindelijk de reden dat ik hem heb verkozen boven McAllister.
Mm-hmm.
Maar McAllister staat, kan ik nu al zeggen, staat nog wel in de lijst van de andere 7 spelers. Want ik wil hem wel heel graag benoemen. Als ik het heb over, hij is ondersteunend geweest voor de aanvallers. Dus hij is, vaak kwam hij mee op, was hij ondersteunend voor de aanvallers. Een soort van rustpunt voor de aanvallers. Je kon hem altijd de bal geven, deed er altijd wel iets goeds mee. Maar hij was ook ondersteunend voor de verdedigers, door ook verdedigend werk te verrichten. En hij was iemand die eigenlijk de heen en weer pendelde. En ontzettend belangrijk is geweest. Als het gaat om verdedigend werk. Maar ook heel ontzettend belangrijk is geweest. Als het gaat om eigenlijk gewoon ondersteunend zijn. Voor medespelers om hem te kunnen aanspelen. Want als hij in moeilijke situaties stond. Stond Rodrigo de Paul altijd wel vrij, liep hij altijd wel vrij om afspeelbaar te zijn. En dan, dat was ook een van de redenen dat hij per wedstrijd komt tot 140 balcontact. Omdat hij eigenlijk elke keer goed loopt en goed staat om afspeelbaar te kunnen zijn. En ook heel vaak mensen kunnen aanspelen. Maar ook ja, vooral het werk wat hij verrichtte is echt krankzinnig. Ik zou, als je de tijd hebt, gewoon alleen de wedstrijd tegen Australië, bijvoorbeeld de tweede helft, moeten kijken waar hij loopt. Hij loopt echt overal op het veld. Je ziet hem op een gegeven moment ook in eigen 16 een duel veroveren. Van ja, een duel winnen. Ontzettend een bepalende, belangrijke rol heeft hij gespeeld ja, in het winnen van de titel. Het is eigenlijk vooral een speler, een beetje een stille kracht. Het is niet de speler die de hoofd zo stilt. Hè. Niet de speler die à la Modric soms wel eens een paar rushes maakt of mensen voorbij loopt of dribbelt of de laatste paas geeft of zoiets. Maar het is wel een ontzettend dienende rol geweest voor Messi, voor de Argentijnse elftal. En dat is, vind ik ook heel belangrijk in een elftal. Dat je een speler hebt die eigenlijk de hersens heeft van het elftal. En ook denkt namens het elftal. En ook denkt voor het elftal. En dat was Rodrigo de Paul.
Absoluut, inderdaad. En gewoon heel belangrijk in die hele titel die ze gewonnen hebben.
Zeker. Ja, en dan komen we toch weer op het feit dat Enzo Fernandez heeft toch Rodrigo de Paul beter gemaakt.
Mm-hmm.
Enzo Fernandez is het eigenlijk de sleutel geweest.
Absoluut.
Om Rodrigo de Paul in zijn favoriete rol te krijgen. Om toch als een soort van loper. En een soort van creatief. Als een soort van spelverdeler voor het elftal. En het vormgeven van het elftal. Maar ook het aantal meters dat hij maakte. Dus hij was eigenlijk met bal en zonder bal ontzettend belangrijk voor de ploeg.
Absoluut.
Dus daarom staat Rodrigo de Paul in het elftal.
Ja. Dan gaan we naar de aanval. En dan beginnen we met iemand die niet echt aanvallend, niet echt in de aanval stond volgens mij dit toernooi. Wat anders dan wat hij normaal deed. En dat is Antoine Griezmann. Die we een beetje in de rol die we wat vaker zien voor aanvallers. Toch wat meer op middenveld of wat meer inzakken. Het beviel hem wel volgens mij.
Ja, hij is natuurlijk op het EK van 2016 was hij pure spits. Toen maakte hij veel doelpunten. Maar je zag hem al op het WK die ze wonnen, hè, dat hij al terug naar achteren speelde.
Ja.
Hij is eigenlijk gewoon de man geweest die het middenveld met aanval verbinden. Hij is ook degene die de meeste kans heeft gecreëerd, hè, op dit WK.
Ja.
Maar ook vooral het verdedigende werk. Dat is echt absurd geweest. Als je ziet hoeveel aantal meters dat hij maakte. Het aantal keren dat hij ook. Ik heb op een gegeven moment zelfs. Heb ik hem als centrale verdediger zien lopen. Dat ik dacht, ja, daar loopt wie Griezmann. Je moet dat wel kunnen opbrengen. Als vroeger als spits. Waar hij toch best wel wat doelpunten maakte. Eigenlijk een soort van dienende rol zijn voor. Nou ja, voor Mbappé. Maar ook voor Giroud. Voor het elftal. Als je dan ziet dat hij. Het werk dat hij verricht zonder bal. Maar als je ook ziet dat hij aan de bal. Zoveel kansen creëert. Ja, hij is gewoon ontzettend bepalende speler geweest. En het is ook niet gek dat hij in de finale werd hij geschaduwd. Kwam hij niet in zijn spel. Dat Frankrijk gelijk 70% minder was. En dan zie je ook wel hoe bepalend Griezmann is geweest dit toernooi. Geweldige voetballer. Die ik al bij Atletico vind ik hem dit seizoen echt al stukken beter dan ik hem ervoor vond. Eigenlijk ook meer als soort van nummer 10. Nummer 9 die wat vaak inzakt. En vanuit daar het spel verdeeld. Maar ook het werk verricht. Dat vond ik bij Atletico deed dat al echt geweldig dit seizoen. Dat hij dit op het WK laat zien als een soort, wat zou het zijn, een nummer 10 die als nummer 8, nummer 6. Ja, eigenlijk, hij stond eigenlijk overal in de verdediging. Of overal op het middenveld stond hij overal in de verdediging. Heeft hij wel gelopen. En je moet hem maar kunnen opbrengen om zonder bal zoveel meters te maken voor het elftal. Maar ook nog eens aan de bal. Zo belangrijk te kunnen zijn met zijn passing. En het creëren van kansen. Dus Griezmann was voor mij op de finale na. Was hij een van de beste spelers van dit toernooi. Want ik heb echt van hem genoten. En ik was niet de enige. Want mijn vader. Die zei ook elke keer Griezmann. En elke keer als Griezmann in beeld kwam. Die heeft ook wel zijn van Griezmann genoten. Dus Griezmann was voor mij eigenlijk een no-brainer.
Het is wel interessant. Hè? Op vorige WK. Wat ze toen wonnen. Had hij 4 doelpunten. En maar 2 assists. En hij heeft er nu geen enkel doelpunt gemaakt. En gaf eigenlijk alleen maar de assists en creëerde de kansen.
Ja, hij is degene die de meeste kansen heeft. Die, mm-hmm. Hij heeft met de meeste, is de speler geweest met de meeste kansen. Dus dat zegt genoeg.
Absoluut.
Want, ja, kijk, hij heeft natuurlijk de meeste kansen gecreëerd. Maar als je ziet wat het werk dat hij ook nog heeft verricht zonder bal. Dat is wel bijzonder. Als je zoveel werk verricht zonder bal. En dan ook nog eens aan de bal zoveel kansen creëert.
Mm-hmm.
Ja, dat is krankzinnig. Maar hij heeft ook echt een geweldig toernooi gehad. En je zag ook. Als hij niet in de wedstrijd zat. Zoals tegen Argentinië. Dat voor het spelers als Mbappé niet op de juiste manier konden worden bereikt. Want hij is toch de man geweest die de link was tussen middenveld en aanval. En die was er niet in de finale. Dus je ziet maar een Griezmann die bij Barcelona toch aan de linkerkant wordt misbruikt. Hoe die dan toch zo goed en belangrijk kan zijn als je het vertrouwen krijgt. En op deze positie mag staan. Want eigenlijk een soort van valse nummer 9, nummer 10 is wel echt zijn beste positie, vind ik.
Absoluut.
Dat heeft hij dit toernooi weer laten zien.
Absoluut. En dan hebben we nog twee spelers over. En dat zijn niet zomaar twee spelers natuurlijk. Dat zijn wel de twee kanonnen. Ja. Waar wil je mee beginnen? Ik bedoel, ja.
Nou, laten we gewoon beginnen met degene die de finale heeft verloren.
Ja.
Maar toch wel heel goed is geweest.
Ja, ik bedoel, zonder hem hadden ze nooit die penalties überhaupt gehaald. Dus.
Mbappé.
Ja.
Ja, kijk, weet je wat ik zo bijzonder vind? Is er was één moment die me echt is bijgebleven. Kyle Walker is snel.
Mm-hmm.
Wel iets minder snel omdat hij blessure heeft gehad, maar hij is snel. Alleen, op een gegeven moment zat hij in een sprintduel met Walker. En hij zette even aan en sprintte Walker eruit alsof het een klein kind was. Ik dacht, Walker is snel, maar de snelheid die Mbappé kan halen is echt krankzinnig. Ja, eigenlijk heb je hem eigenlijk gezien in de WK-finale. Voordat hij begon met scoren.
Nee.
Eigenlijk niet.
Nee, maar heel Frankrijk niet.
Nee, maar hij was er niet. Hij was er niet en toen opeens was hij er wel. Ja, dat zijn wel echt de daaraan zie je wel of iemand echt heel goed is.
Mm-hmm.
Als jij, je hoeft niet in de wedstrijd te zitten, maar toch scoor je een hat-trick en ben je eigenlijk bijna de man van de WK-finale. En als jij drie penalties kan benutten in één wedstrijd, dat is waanzinnig. Want je moet mentaal zo sterk zijn om drie penalties te kunnen benutten in één wedstrijd tegen dezelfde keeper. Wat moet je van hem zeggen? Ja, hij is ontzettend snel. Hij is technisch vaardig. Hij heeft ook echt gekke doelpunten gemaakt. Zoals die wedstrijd tegen Polen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Het is een speler die... Ik gun het Messi heel erg. Maar ik had het MLP ook gegund. Ondanks dat hij natuurlijk al een WK heeft gewonnen. Hij had het hem wel gegund. Want hij had het wel verdiend. Want als je ziet, hoe belangrijk hij is. Hoe belachelijk goed hij is geweest. Dit toernooi. Maar wat een belachelijk goede speler dat ook is. Een soort heel ander type als Messi. Maar zijn snelheid. En zijn techniek. Hoe hij soms een beeld voelt in de WK-finale. Laatste seconden van de wedstrijd. Dat hij even 3-4 man uitspeelt. Dat dan net Enzo Fernandez met zijn voet ertussen komt. Waardoor hij dan net niet die 4-3 kon maken. Maar hij is 23 en had eigenlijk zijn tweede WK-titel kunnen pakken.
Mm-hmm.
En het moet voor hem wel gek zijn trouwens, dat jij, je scoort een hat-trick in de WK-finale, je scoort dan ook nog de eerste penalty, en dan zijn er twee klootzakken die het voor jou verneuken, weet je wel. Dan moet je echt helemaal gek worden.
Dat zag natuurlijk aan hem, toch? Hij was er flink klaar mee.
Ja, hij was er heel flink klaar mee. En je zag ook wel dat Macron even later naar hem toe kwam, dat hij eigenlijk helemaal geen zin had om met hem te praten.
Natuurlijk niet. Oh.
Wie is deze Mongool die nu opeens het veld opkomt? En hij was er op een gegeven moment even klaar mee, maar... Uiteindelijk is hij wel een van de beste spelers geweest van dit toernooi.
Topscorer.
Dus uiteindelijk is er eentje geweest die topscorer geweest van het toernooi. Maar uiteindelijk is er een andere eentje geweest die dan toch met de WK-titel vandoor is gegaan. En uiteindelijk toch de beste speler van het toernooi is geworden. En, kon er maar eentje zijn.
Iets meer in de buurt gekomen van Maradona. Maar ja, goed. Ja, evenaren gaat hem nooit meer lukken, maar...
Ja, denk je dat hij niet kan evenaren?
Nou ja, dan moet hij nog een keer wereldkampioen worden, toch? Nou, dat was Maradona natuurlijk niet bij. Dat, niet de eerste. Ja, goed. Ze hebben natuurlijk even vaak nu het WK gewonnen.
74 was hij er niet bij.
Nee.
Hij heeft nu wel de vloekjes opgegeven.
Ja, dat wel. Maar dat staat nog steeds, denk ik, zo ver uit elkaar vandaan voor mensen. Dat...
Ja, denk je dat? Ja, kijk, ik heb, wij hebben die Maradona-periode niet beleefd. Dus... Nee. Kijk, voor mij is Messi de allergrootste.
Mm-hmm.
Want ik heb Cruyff niet meegemaakt. Ik heb Pelé niet meegemaakt. Ik heb Maradona, ja, beelden. Maar dat is toch anders dan dat je ze wekelijks ziet spelen.
Ja, ik heb gisteren dat filmpje gezien van die warming-up van hem. Dat hooghouden, dat is als echt, dat slaat helemaal nergens op.
Ja, kijk, het is maar uiteindelijk, dat, is, ja. Maradona en Messi zijn ook andere soort type spelers.
Compleet anders.
Geen zelfde type spelers. Ik kan ze niet vergelijken. Maar ja, Messi heeft wel zijn droom waargemaakt. In zijn laatste WK. Zijn laatste WK, ook de wedstrijd waarin de spelers die de meeste WK-wedstrijden heeft gespeeld. Als je dan op die manier kan afsluiten. In de finale ook weer 2 keer scoren in de finale. Want dat vergeten we bijna. Dat Mbappé maakte 3, maar Messi maakte er ook gewoon weer 2. En hij is dit toernooi. Ik heb natuurlijk, wat ik al zei, 18 jaar teruggekeken voor dat middenveld. Maar dan zie je ook natuurlijk tussendoor ook beelden van Messi voorbij komen. Maar als je ziet hoe hij soms vanaf het middenveld aanzet. En dan 3-4 spelers voorbij dribbelt. En dan ook nog eens paasjes geeft. Die paas voor tegen Nederland. Dat kan niet. Dat kan eigenlijk niet. Want hij kijkt niet eens. Hij heeft gewoon niet gekeken. En dan nog op gevoel geeft hij die paas.
Goede snelheid. Ja.
Dat kan eigenlijk niet. Dat is eigenlijk onmogelijk. En als dat niet Messi was geweest. Dan was het waarschijnlijk nog groter geweest. Omdat het Messi is. Dan denk ik, ja, het is Messi. Maar ja, op je 35e dit kunnen laten zien. Een land naar de wereldtitel kunnen brengen. Het is hem gegund.
Absoluut.
En ik heb in de avond hebben Koeijers TV gekeken. En daar zijn ze eigenlijk, de helft is Brazilië, de helft is Argentinië. En heel veel mensen zaten gewoon in een zaal te kijken met een televisie. En er waren allemaal presentatoren, presentatrices die allemaal in die zalen waren. En mensen zaten te interviewen. En je zag mensen echt na die beslissende penalty zo blij. Dat je echt denkt, ja, mensen doet zoveel met mensen. Dat mensen uit Irak, uit Koerdistan, bijna aan het huilen zijn. En dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Dan zie je, besef je eigenlijk hoe groot Messi is. En hoeveel mensen het Messi gunnen. Je gunt het er van harte. En natuurlijk, we kunnen allemaal. Ik denk heel veel Nederlanders zullen Messi herinneren aan dat moment met Weghorst. Dat blijft dan toch bij mensen in het hoofd zitten. Want ja. Kijk, ik weet ook niet wat Weghorst tegen hem heeft gezegd, bijvoorbeeld. Want ik kan me niet voorstellen dat hij uit het niet zo boos wordt. Want ik vind Messi niet zo'n type. Messi vind ik altijd wel een vrij rustig type. Messi is, als ik Messi vaak zie op beeld, is het altijd een vrij rustig type. Ja, het schijnt dat er wat is gebeurd. Nou ja, oké. Alleen ja, voetbal gezien. Is er één speler die in deze eeuw bij hem in de buurt, ja, bij hem in de buurt misschien wel, maar is er eigenlijk ook niet. Voor mij is Messi de allergrootste. Dat heeft hij op dit WK, met dat wereldtitel, heeft hij dat extra bevestigd. Dat Messi de allergrootste is.
Ja, je hebt natuurlijk Ronaldo, maar ja, dat die ja.
Ja, je hebt, ja, Ronaldo is natuurlijk een fantastische voetballer. Hè. Kijk, ik ben ook. Ronaldo is geweldig voetballer. En Ronaldo is top. En ik ben ook groot fan van Ronaldo. Voor mij, kijk, Messi, Ronaldo. Ik heb geen voorkeur als het gaat om de voetballers de afgelopen jaren. Want ik heb van allebei genoten. Alleen als ik moest kiezen. En dat is puur alleen voor. Als het gaat gewoon qua voetballer. Qua persoon, ja. Ik vind Messi wel echt de allergrootste die ik heb gezien. Die ik live bewust heb meegemaakt. Dus voor mij Messi wel de allergrootste. En daarom ook dat hij dit. Dat ik hem dit gunde. Als een van de weinige Nederlanders misschien wel. Maar ik gunde hem echt. En. Daarom ben ik wel blij dat hij uiteindelijk zijn carrière heeft afgesloten met deze wereldtitel. Want het zou toch heel zonde zijn geweest als hij alle prijzen heeft gewonnen, behalve het WK. Weet je, ooit. Ja. Dat zou ik heel erg zonde hebben gevonden. En hij heeft hem nu toch gepakt. Dus ik gun het hem van harte.
Absoluut. En, maar ja, het is hem sowieso gegund, hoor, daar niet om. Ja. Ik bedoel, hebben we denk ik alle 11 al gehad die in de basis stonden.
Zeker.
Hebben we er gewoon nog 7 bonus spelers te gaan.
Is er zo, ja?
Het zijn er inderdaad gewoon 7. Laat maar beginnen bovenaan het lijstje zoals jij ze gestuurd hebt. Geen volgorde aanhouden van positie, maar gewoon gaan.
Ja, kunnen we misschien wel beginnen gewoon van verdediging naar aanval.
Maar ik vind het
dichteraan. Dat je
Gaan we gewoon beginnen met de verdediging.
Nou, begin, laten we gewoon beginnen met degene die jij...
Met
want
mijn
jij
speler?
Verdediger.
Ja, ja, prima. Nee, ik
je
had
bent
inderdaad
aan het woord,
een
bent aan het
verdediger.
woord geweest. Dus ik gun jou ook wat tijd.
Ik ben gewoon voor een Nederlander gegaan. Want de oranje bril die hangt nog steeds bij mij op mijn hoofd.
Kijk, dan, heb je, dan moet ik wel zeggen dat je... Je wilde een Nederlander, dan heb je wel de perfecte Nederlander gekozen. Want dit is wel echt de beste Nederlander geweest dit toernooi.
Ik twijfelde eigenlijk tussen twee. Ik twijfelde tussen Ake, die ik uiteindelijk gekozen heb, of Gakpo. Maar ik ben uiteindelijk voor Ake gegaan, omdat ik Gakpo in die knock-out wedstrijden... Ja, daar was hij tegen Argentinië, zag je hem eigenlijk niet.
Nee, maar, ja, dat klopt.
En daarom ben ik eigenlijk voor Ake gegaan, omdat hij... Ja, dat is gewoon het hele verhaal van Ake. Ik bedoel, dat heel jong natuurlijk naar Engeland gegaan. De meeste lukt dat niet en hem wel. En
zeker.
Dan gewoon op een WK in de basis staan en dan ook nog eens heel goed voetballen. Ja, dat is gewoon... Ik denk niet dat iedereen verwacht had dat hij überhaupt dit basis zou staan op het WK. Dat hij het dan ook nog zo goed zou doen. Dus vandaar Ake, ja, ik bedoel... De beste speler van Nederland, denk ik, op het
nee,
toernooi.
Absoluut. En kijk, hij is bij City dit seizoen ook heel goed. En kijk, het voetbalgedeelte is eigenlijk altijd wel goed geweest bij AK. Maar ik vind hem ook vooral in verdedigend opzicht staat veel rust uit. Doet geen gekke dingen.
Ja.
En ik vind hem verdedigend echt heel sterk geworden. En je ziet het ook bij Manchester City, dat hij daar ook heel erg goed is. Dat hij ook bijvoorbeeld tegen best wel goede lange spitsen... Dat hij daar best wel goed mee om kan gaan. Nou, hij kan ook heel goed koppen. Ook,
ja.
Ondanks dat hij niet de grootste lengte heeft. Maar is dit WK gewoon heel sterk geweest. Hij heeft geen gekke dingen gedaan. Geen rare dingen gedaan. Is verdedigend heel belangrijk geweest. Die goal tegen Ecuador. Begon van zijn paas. Die geeft tussen de linies helemaal naar voren.
Ja.
Daar kwam daar die 1-0 uit. Hij is gewoon de meest stabiele en de beste verdediger geweest. Ja, ook voor tegen Argentinië in de verlenging is hij ontzettend goed geweest.
Mm-hmm.
Aantal keer ontzettend goed vooruit verdedigen. Ontzettend goed ballen veroveren. Waardoor Nederland kon counteren. Gewoon een geweldige speler die ook stap heeft gemaakt. Want ik vond hem juist vaak in het Nederlands elftal vrij zwak.
Mm-hmm.
En dat hij dan nu juist op dit WK het zo goed heeft gedaan. Enigszins verbaast het je wel. Maar anderszins, ik vond hem bij City al echt heel sterk. Dat ik dit op zich ook niet heel vreemd vond dat hij dit deed. Maar hij is eigenlijk gewoon vanaf wedstrijd 1 vrij stabiel geweest. Eén fout misschien is die goal van Ecuador. Waar hij net te laat was op. Dat hij net iets te laat was. Maar voor de rest is hij dit toernooi vrij stabiel en sterk geweest. En de beste Nederlander dit toernooi. En vinden als je Nederland moet kiezen, is dit wel de beste optie die je kon geven. Dus...
Bij deze.
Goed gedaan, Michiel. Niks op af te dingen.
Nee. Heb jij de rest van de bankzitters, zo noemen we ze maar even, heb jij gekozen? En dan daar hebben we nog een verdediger bij zitten. En dat is weer een Marokkaan. En die op een gegeven moment natuurlijk geblesseerd raakte. Romain Saïss.
Ja, top. En kijk, Marokko had natuurlijk voor de halve finale 1 tegendoel. Punt. Tegen Canada. Was een eigen doelpunt zelfs van Aguar. Dus moet je nagaan. Hij speelde een belangrijke rol. En hij is goed. Hij is verdedigend heel sterk. Dat heeft hij bij Wolves al laten zien. Maar ook hij heeft het voetballend vermogen van achteruit. Hij kan ook het spel van achteruit vormgeven. Dat heeft hij dit toernooi ook gedaan. Vaak. Dat deed hij dan bijvoorbeeld tegen Canada. Toen Marokko toch iets dominanter was. Dan bijvoorbeeld tegen landen als Spanje, Frankrijk. Frankrijk. Portugal. Je zag wel dat hij in verdedigend opzicht natuurlijk heel sterk is. Dat hij het samen met Aguar een goed duo vormde. En dat hij dit toernooi gewoon heel bepalend was. En mede dankzij hem kreeg Marokko zo weinig tegendoelpunten. Dus ik wil hem graag wel noemen. Dus ik twijfelde eigenlijk tussen hem of Upamecano. Ook Otamendi, wat ik al zei. Maar uiteindelijk wil ik Saïss denk ik wel gewoon nog erin hebben. Dus heb ik hem uiteindelijk op de bank neergezet. Maar hij had eigenlijk net zo goed ook in de basis kunnen staan. Dus... je kan voor Saïss ook een case maken dat hij in de basis hoort te staan. Maar ik wil hem dan toch in ieder geval op de bank benoemen. Dus gewoon een heel sterk toernooi van Roman Saïss die nu in Turkije speelt bij Beşiktaş.
Ja, inderdaad. En dan gaan we naar de middenvelders. Dat zijn er een stuk of 4. Volgens mij, als ik het even goed tel. Dan beginnen we bij een Braziliaan, Casemiro. Die sowieso bij United natuurlijk al een heel goed seizoen
Zeker,
beleefd.
Hij moest eerst inkomen bij United.
Ja.
Maar is de laatste weken gewoon weer de Casemiro die we kennen. En kijk, het ging bij Brazilië natuurlijk heel vaak over de aanval. Hè? Vinicius, Richarlison, Neymar. Alleen de ster van Brazilië, dit toernooi voor de Casemiro. Ja, is toch een hele belangrijke speler. En eigenlijk vind ik de nummer 6 vind ik eigenlijk het meest belangrijke in een elftal. Je verdedigende middenvelder. En ja, kijk, Enzo Fernandez heeft 18 en zo wat wereldkampioen gemaakt, wat we net zeiden. En nummer 6. Dus zo bepalend is nummer 6 in een elftal. Zo bepalend kan een nummer 6 zijn. En Casemiro is natuurlijk al jarenlang zo bepalend. Als het gaat om werk wat hij verricht in verdedigend opzicht, dat hij elke keer goed staat. Hè, waar hij is gewoon zo intelligent, weet waar hij moet staan, weet waar het gevaar dreigt te komen en kan het neutraliseren. Maar ik heb vooral genoten van hem aan de bal. Want hij kan echt heel goed voetballen. Dat denk je soms niet als je aan Casemiro denkt, maar hij kan echt waanzinnig goed voetballen. En dat heeft hij dit toernooi ook weer laten zien met een aantal achterloze passes. Hoe hij het spel eigenlijk vorm gaf vanuit het middenveld. Heb ik dit toernooi echt genoten van Casemiro en vond ik hem eigenlijk de ster van Brazilië. Zonder dat hij ja, vaak benoemd werd, want het ging toch vaak over Vinicius, Neymar. Want ja, dat zijn toch de mensen die het moeten doen. Maar uiteindelijk vond ik Casemiro de grootste ster. Dus vandaar dat ik Casemiro er nog tussendoor wilde laten fietsen. Want hij hoort er wel in te staan.
Absoluut.
Als het gaat om eervolle vermeldingen.
Zeker, zeker.
Alleen ja, kwartfinale eruit. Dus staat het eigenlijk niet in de basis. Maar ja.
Nee.
Toch is dat toch wel bepalend. Hè? Soms is, denk je, ja, bij dit soort dingen is het toch individueel. Maar ja, teamprestatie heeft dan toch. Heeft, kan het ook te maken hebben of je nou net wel of niet in het elftal staat. Want ja, Marokko kwam verder. Argentinië heeft de WK gewonnen. Dus ja, dan is dat toch wel. Dat toch wel de reden dat er toch ja, hij Casemiro niet in de elftal stond. Want ik heb lange tijd gedacht dat hij sowieso in de elftal zou staan. Maar ja, Brazilië werd in de kwartfinale uitgeschakeld. Dus vandaar.
Inderdaad. Dan hebben we de volgende middenvelder. Dan gaan we weer terug naar Kroatië. En dat is Brozovic.
Ja, Brozovic. Ja, ik wil wel zeggen Brozovic in combinatie met Kovacic.
Ja.
Want ik wil ze niet los. Het wel totaal twee totaal verschillende types geweest. Zijn het sowieso twee totaal verschillende types. Maar ik wil wel ze allebei even benoemen. Want ik vond het middenveld van Kroatië. Heb ik het meest van genoten.
Ja.
Samen met dat van Argentinië. Maar dat van Kroatië heb ik echt ontzettend van genoten. De wedstrijd tegen Brazilië. Dat is echt waanzinnig. Dat middenveld was toen echt krankzinnig goed. Je ziet op een gegeven moment dat zij zo achterloos binnen 2-3 paasjes onder een heel druk van Brazilië uitkomen. De rust. De techniek. De kalmte. Ja, als ik begin met Brozovic. Ja, hij is natuurlijk al jaren ontzettend belangrijke nummer 6 geweest. Hè. Bij Inter is hij heel belangrijk geweest. Was vorig jaar vond ik de beste middenvelder in de Serie A. En is ook dit WK weer erg goed. Hij is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest. Maar ik vond hem dit WK, als het gaat om de kalmte, de rust aan de bal. De kalmte waarmee hij ploeggenoten bereikt. Want hij is toch wel een speler die waarbij het spel begint. Hè. Hij is toch degene die dat toch spelers als Modric toch moet bereiken. Want Modric moet de ballen toch krijgen op de juiste snelheid, op de juiste manier. En daar is Brozovic voor. Om die spelers dan toch, is het onder druk niet. Want hij is onder druk ook ijzersterk, blijft kalm onder druk. Raakt niet in paniek onder druk. Kan altijd ook onder druk de juiste oplossingen vinden. In combinatie ijzersterk. Vaak ook pasen doorbewegen. Is elke keer in beweging om aanspeelbaar te kunnen zijn. Om het spel te kunnen vormgeven. Ja, en Kovacic. De dribbles van Kovacic. Dat is echt van genoten. Dus je ziet hoe Kovacic als een soort van peddelaar tussen aanval en verdediging heen peddelde. Langs 3-4 man elke keer dribbelde. Kansen creëerde ook. Maar ook verregend werk verrichtte. Een ontzettend complete prestatie. Wil ik toch Kovacic en Brozovic allebei toch benoemen. Want ik heb ook van die twee ontzettend genoten. Eigenlijk niet voor in de basis. Nee. Want ik kan ze niet allemaal opstellen. Maar ik wilde ze wel een eervolle vermelding geven. Dus vandaar Brozovic en Kovacic.
Ja.
Gewoon in één.
Dan hebben we een volgende middenvelder die net natuurlijk bij het basiselftal heel kort even genoemd werd al. Het is Alexis McAllister. De schot uit Argentinië.
Ja. Ja, kijk. jij weet hoe goed ik McAllister vind. Natuurlijk ook heel vaak in de elfde van de week voorbij gekomen. En ook hij begon te draaien met Enzo Fernandez. En hij speelde iets hoger op het veld. Hij was toch degene die toch vaak iets hoger werd aangespeeld. En vanuit daar kon hij wel eens iemand wegsturen. Hij gaf wel eens een keer een steekpas waardoor het een grote kans uitkwam. Hij maakte ook een doelpunt tegen Polen bijvoorbeeld. Ook die assist, geweldige assist tegen Frankrijk in combinatie met volgens mij, ik weet niet precies wie het was. Was het Messi of Julian Alvarez? In ieder geval was een 1-2'tje, kreeg de bal, gaf hem geweldig op maat op Di Maria. En dan kwam uiteindelijk het doelpunt uit. Dus hij was ontzettend goed tussen de linies. Als het gaat om bewegen tussen de linies, aanspeelbaar zijn. En vanuit daar op zoek naar medespelers. Om medespelers te kunnen bereiken. Spelers die het verschil kunnen maken. In de finale was het Di Maria. Want hij was eigenlijk degene die Di Maria het vaakst aanspeelde in de finale. We hebben gezien hoe goed Di Maria was in de wedstrijd. Is mede te danken aan Alexis McAllister. Die elke keer heel goed tussen de linies vrij stond. Om aanspeelbaar te kunnen zijn. Om vanuit daar het spel weer te kunnen verdelen aan bijvoorbeeld Di Maria. Maar ook iemand die vaak ook Messi aanspeelde tussen de linies. Dus hij was eigenlijk bezig met tussen de linies bewegend. Van waar kan ik de bal ontvangen om uiteindelijk vanuit daar de aanvallers te kunnen bereiken. Want hij was toch een beetje de link tussen middenveld en aanval. Maar hij was toch degene die bijvoorbeeld door Enzo Fernandez of de Paul kon worden aangespeeld. Omdat hij toch iets hoger op het veld stond. En vanuit daar kon hij dan weer de aanvallers bereiken. Mm-hmm. Ik vind McAllister een geweldige voetballer. En je hebt dit toernooi ook weer gezien. De veelzijdigheid van hem. Want bij Brighton speelt hij als 6. Maar hij kan ook als 8 spelen. Maar hij kan ook als 10 spelen. Want je zag hem ook heel vaak vanuit het middenveld wat terugzakken. Om vanuit daar aanspeelbaar te kunnen zijn in de opbouw. Het aantal meters dat hij maakte was ook weer indrukwekkend. Het is eigenlijk ook weer een speler waarvan je misschien niet hem in zijn volledige totaliteit ziet wat hij kan. Mm-hmm. Maar toch meer ook in dienst van het elftal speelt. En dat zijn toch de spelers waarvan ik het meest van kan genieten. Dat heb je ook met Bernardo Silva. Kan eigenlijk ook geweldig goed voetballen. Alleen dat zie je toch stukken minder. Omdat hij toch meer met een opdracht speelt. Meer in dienst van een elftal. In plaats van dat hij echt gewoon voetbal zoals hij kan voetballen. En ik heb dit toernooi ook genoten van Alexis McAllister. Dus vandaar dat ik toch Alexis McAllister toch wilde benoemen. Want hij had eigenlijk net zo goed op de plek van de Paul kunnen staan. Dus voor mij toch wel een eervolle vermelding voor hem. En ik kijk echt naar uit om hem straks weer bij Brighton op de nummer 6 positie te kunnen zien.
Absoluut.
Het is een voetballer waar ik eigenlijk altijd naar uitkijk. En dit toernooi heb ik weer van hem genoten. Dus zeker in de finale. Mm. In de finale was hij waanzinnig. En ook zo ontzettend balvast. Raak geen bal kwijt. Geef je de bal. Hij doet er altijd wel iets goeds mee. Kan altijd teamgrootte bereiken op de juiste manier. Kan altijd een oplossing vinden. Maar ook als hij onder druk staat. Dat hij via een beweging onder een druk uit kan spelen. Geef hem de bal en hij raakt hem niet kwijt. Dat is toch zo fijn. Absoluut. Dat je hem een bal kan geven. En dat hij eigenlijk een rustpunt is in het elftal. Dat hij, je kan hem de bal geven. En hij raakt de bal niet kwijt. Waardoor je eigenlijk gewoon aan het voetballen blijft. Waardoor je dus dominant kan blijven. En McAllister is daarin ook heel belangrijk geweest dit toernooi.
Absoluut. En dan gaan we naar de laatste middenvelder van de bonusspelers. En dat is de enige Engelsman in de hele selectie voor mij die niet in de Premier League voetbalt. En dat is Jude Bellingham.
Ja.
Nog niet in de Premier League speelt. Hè?
Ja, dat gaat wel gebeuren. 100%. Dat gaat wel gebeuren. En daar gaat ook heel flink wat geld voor. Ik heb echt genoten van hem. Hij is natuurlijk bij Dortmund komt hij eigenlijk veel en veel meer in de 16 dit seizoen. Heb ik al gezien dat hij heel vaak in de 16 komt. En dat hij daar ook best wel wat doelpunten heeft gemaakt. Dat deed hij bijvoorbeeld tegen Iran ook. Hè. Engeland werd hij voorzet gegeven. Werd eigenlijk door Jude Bellingham volgens mij binnengekopt. Ja. Maar hij kan echt alles. Want hij kan en verdedigen. Hij maakt en verdedigende meters. Hij maakt en aanvallende meters. Hij is technisch vaardig. Hij is sterk. Fysiek sterk. Goed aan de bal. Eigenlijk het moment dat mij het meest van hem is bijgebleven. Is het moment dat hij in de wedstrijd tegen Senegal. Eigenlijk al de hele wedstrijd was hij bezig met druk zetten. Was hij bezig met ballen veroveren. En dat hij dan ook nog eens even kapt. En dat hij die steekbal geeft op Saka. Waar het eigenlijk die 2-0 uitkwam van Harry Kane. Ontzettend bepalende speler geweest voor Engeland. ontzettend bepalende speler voor Dortmund, ontzettend bepalende speler voor Engeland. En was voor mij een speler die desnoods, als Julian Alvarez bijvoorbeeld niet jong speler van het toernooi was geworden, of Enzo Fernandez bedoel ik, dan was Jude Bellingham de grote kanshebber. Alleen ja, kwartfinale uitgeschakeld, dus net als Casemiro niet in het elftal. Maar ik wil hem wel benoemen, omdat het eigenlijk de alleskunner is van Engeland. Hij is eigenlijk goed in alles.
En dan hadden we nog één bonusspeler over. En dat is de enige aanvaller die we hier hebben staan. Dat is Julian Alvarez.
Ja, Julian Alvarez. Ja, aanvaller, maar eigenlijk ook niet. Want hij liep overal. Ja, als ik zeg het grootste verschil tussen Julian Alvarez en Lautaro Martinez. Dit toernooi.
Doelgerichtheid, maar...
Ja, dat. Ja. Dat doelgerichtheid. Je ziet dat Lautaro Martinez toch aardig wat kansen heeft gemist. Hè? Wat ik al zei, ik heb natuurlijk de laatste paar dagen de wedstrijden van 18 terug bekeken. Lautaro Martinez miste er 2 tegen Australië. Miste er een paar in de WK-finale.
Higuain 2.0.
Hij miste echt kansen. Nou, Higuain heeft natuurlijk ook aardig wat gemaakt in dit toernooi.
Jawel, Higuain heeft toen...
Hij miste natuurlijk in de WK-finale miste die grote kans. Goed. Higuain was natuurlijk wel... Hij heeft natuurlijk echt heel veel doelpunten gemaakt, ook in zijn carrière. Ook uiteindelijk bij Napoli was hij echt geweldig. Maakte uiteindelijk 30 plus doelpunten per seizoen. Alleen, Julian Alvarez, buiten dat hij natuurlijk veel doelgerichter is en dat hij uiteindelijk iemand is die veel snelheid heeft, die veel loopt, geweldige loopacties heeft, diepgang heeft, in een combinatie met Messi heel sterk was, maakte hij ook ontzettend veel meters.
Mm-hmm.
Ik heb op een gegeven moment die wedstrijd volgens mij tegen Nederland gezien. Ik heb natuurlijk al die wedstrijden gezien, maar tegen Nederland was het volgens mij dat hij op een gegeven moment van het eigen 16 terugsprinten richting zijn eigen 16 om daar een bal te veroveren. Dat was Julian Alvarez bijvoorbeeld, die ook het werk verrichtte voor Messi. Want Messi deed zonder bal eigenlijk niets. Nee. En hij werkte ook voor Messi. Dus dit was eigenlijk gewoon, net als De Paul en McAllister, een teampresentatie. Is het ook echt een teamspeler, een teamprestatie geweest van Julian Alvarez. Buiten dat hij die doelpunten maakte, belangrijke doelpunten maakte. Bijvoorbeeld tegen Polen, de 0-2. Ja, tegen Argentinië scoorde hij natuurlijk. Of tegen Kroatië scoorde hij natuurlijk. Hij is natuurlijk wel ontzettend. Hij scoort natuurlijk ook tegen Australië. Maar vooral dat het werk wat hij verrichtte, druk zetten, het aantal meters maken. Als het gaat om verdedigend meters maken, maar ook in druk zetten vooruit. Hij stond niet stil. Hij maakte ontzettend veel meters. En werkte ook, verrichtte ook het werk van Messi. Dus vandaar dat ik toch Julian Alvarez wilde benoemen. Die de pech geeft dat hij bij City een andere spits voor zich heeft, een E. Haaland, die toch moeilijk aan de basis kan spelen.
Absoluut, ja.
Dus, dat is de enige pech, maar hij was, vond ik, de beste spits van dit toernooi.
Ja, het is sowieso de perfecte spits om druk mee te zetten. Want
ja, absoluut.
Gaan en, doet hij. Dus.
Je kan hem een taak geven. Het is een taakbewuste speler. En, je kan niet heel veel spitsen taak geven om 60 meter terug te spinnen tot het eigen 16 om daar een bal te veroveren.
Mm-hmm.
Ik weet niet eens of hij die taak heeft gekregen. Of dat hij het ook uit zichzelf doet voor het team, voor Messi. Dus dat maakt hem, vind ik, buiten die doelpunten, buiten die belangrijke acties dat hij maakte, ook zonder bal heel belangrijk geweest. Dus vandaar Julian Alvarez.
Absoluut.
En daarmee is het WK afgesloten, denk ik. En kunnen we vooruitkijken naar clubvoetbal.
Gaan we weer clubvoetbal kijken, inderdaad. En
dat is denk ik... Het elfde van de week weer terug na 2023, denk ik, als het toernooi, we hebben straks...
Competities weer een beetje opgestart.
Ja, als Premier League, La Liga, Serie A, 3 competities zijn begonnen.
Ja, dan. Ja. Premier League begint natuurlijk al, zondag. Zondag al?
Ja, ik denk
maandag, ja.
Ik denk dat wij, kijken.
Ja, januari.
Ik denk dat wij op dinsdag 3 januari kunnen we al wel... kunnen we al een elftalletje opnemen, denk ik.
Ja, dat is
dan is de cijfer 3-4 competities weer begonnen.
Daarom valt genoeg om naar uit te kijken, is er. Dus,
het enige wat wij kunnen doen is mensen prettige feestdagen.
Absoluut.
Doe voorzichtig met als je ergens vuurwerk uit Duitsland hebt gehaald. Ik weet niet wat je, waar je allemaal vuurwerk vandaan
waar
haalt.
Waar het vandaan komt. Maar
doe voorzichtig. Denk aan de mensen om je heen. Niet je eigen hand eraf.
Hou al je vingers inderdaad.
Al je vingers. Ook de vingers van de mensen om je heen. Ja. Want, het gaat vaak mis bij de omstanders.
Ja.
En, dus, ik zou zeggen, lekker eten met kerst. Nog plannen, Machiel, met kerst?
Ja hoor.
Bij de schoonouders?
Nee, lekker bij mijn ouders eten.
Dus. En niet bij de schoonouders?
Nee.
Nou, dat is lekker.
Zijn niet. Die zijn op vakantie. Dus.
Nou, dat is lekker. Dan hoef je daar niet eens heen. We hebben het gezegend deze kerst.
Daarom.
Nog, ga je vriendin nog uit eten nemen?
Ja, dat komt wel goed.
Ja, nog met de oud en nieuw nog plannen. Oliebollen eten.
Dat altijd, hè. Ja, altijd te veel ook.
Staat er ook een kerstboom bij jullie?
Jazeker, die staat, ik kan hem aan jou laten zien. De mensen thuis kunnen hem niet zien. Maar daar,
dat is een mooi ding.
Daar is die, ja.
Ja, ik heb er ook eentje naast me staan.
Kijk.
Ja, ik heb een achtergrond.
Kijk, die
achtergrond. Achtergrond wijzigen. En dan staat hij hier.
Niks mis mee.
Nee, voor mijn kamer is daar niks mis mee. Maar dat is... ik wens iedereen, wij wensen iedereen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, denk ik. En tot het nieuwe jaar, waar we weer kunnen kijken naar voetbal. En iedereen hopelijk met beide ogen nog aan elkaar. En dat we nog voetbal kunnen kijken in het nieuwe jaar.
Inderdaad, dus tot de volgende.